Goedemorgen, gemeente. Op deze tweede Leiderszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor foto met groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 22, vers 12. Gij die God vreest, gij alle prijst de Heer. En ook vers 13. Ik loof u eerlang, u in een grote schaar. Het 12e en het 13e vers van Psalm 22. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden vrijdag op de leeftijd van 94 jaar kwam te overlijden mevrouw Ali Stam van den Berg, gewoond hebbend de laatste jaren in Vrijthof. De rouwdienst die wordt gehouden aanstaande donderdag 5 maart om 1:30 hier in het Baken, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in het Baken van 3:30 tot 4:00. Wij willen de rouwdragende nabestaanden in onze voorbeden en meeleven gedenken. En in verband daarmee willen we zingen uit Psalm 116, het eerste en het vierde vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En ook het vierde, de eenvoudige wil God steeds gaande slaan. 1 en 4 van Psalm 116. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit de eerste psalm, psalm 1, en daarvan de verse 1 en 2. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. En ook het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij een stroom. 1 en 2 van psalm 1. Thank you. Johannes 3, vers 16. Dat gaan we zingen naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. En dat is lied 351 uit Op toonhoogte. Al zo lief had God de wereld dat hij aan ons heeft gegeven, zijn eengeboren zoon. Lied 351 uit Op toonhoogte. We stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het slavenhuis Egypte geleid heeft, en u zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak: u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Dan gaan we samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, ook vanmorgen zijn we weer samengekomen in de kerk, rondom de open Bijbel, in deze dienst van het woord, waarin we mogen luisteren naar uw stem, waarin we mogen ophoren van uw bedoelingen, met mensen zoals wij zijn. En we danken u ervoor dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft om samen te komen. Heere God, we bidden u om sterkte en kracht in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen, opdat het alles uitloopt op de eer van uw naam. U bent het waard om die te ontvangen. Heere God, en misschien staat ons hoofd, staat ons hart, misschien wel helemaal niet naar zingen of naar de grote dingen die u ons in uw woord voorschrijft en voorschotelt. Vanwege gebeurtenissen in de voorbije week. En dan denken we in het bijzonder aan het ongeluk wat er bij de familie van de Garde in de zaak plaatsvond, waarbij een jongeman van 15 jaar kwam te overlijden. We bidden u voor die familie Broekhuis. Wilt u hen nabij zijn? In de tijd die komt, ook in deze moeilijke week van afscheid nemen, maar wil ook nabij zijn bij de familie van de Garde waar dit alles plaatsvond. Wil nabij zijn bij allen die hulp verleenden en die geconfronteerd werden met dit enorme leed in een jong leven. Heere God, wilt u dragen, troosten, beschermen, erbij zijn. Zoals u dat alleen kunt doen en ook doet. Wil een God zijn die ons draagt, van dag tot dag, van stap tot stap, in het besef dat we zonder u niet kunnen. Wil ons dan bemoedigen, ook naar de toekomst toe. En laat uw armen dragend onder ons leven zijn en zegenend daarover uitgestrekt. We willen u bidden, wilt u in ieder onzer nabij zijn en zegenen, kracht schenken. We mogen zowel hier in de kerk als ook thuis verbonden met deze dienst bezig zijn met de lof aan uw adres en dat in de lijdenstijd. Help ons daarbij om dat niet alleen te horen en aan te horen, maar ook in praktijk te brengen. Geef, Heere God, dat we daardoor en daarbij niet gehinderd worden, maar steeds weer u op het oog hebben en op u zien. Zegen ons zo, o God, van uw zegen zijn we afhankelijk en zonder uw zegen kunnen we niet. Hoor ons uit enkel genade, om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij willen met elkaar lezen uit de Bijbel twee psalmen, de eerste en de laatste. Psalm 1 en Psalm 150. Psalm 1 en Psalm 150. Psalm 1, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Psalm 150. Halleluja, Loof God in zijn heiligdom. Loof hem in zijn machtig hemelgewelf. Loof hem om zijn machtige daden. Loof hem om zijn geweldige grootheid. Loof hem met geschal van de bazuin. Loof hem met luid en harp. Loof hem met tamboerijn en rijdans. Loof hem met snarenspel en fluit. Loof hem met helder klinkende cymbalen. Loof hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Halleluja. Tot zover onze schriftlezingen. We willen ons in het bijzonder bezighouden met Psalm 150, het eerste gedeelte van het eerste vers. Halleluja, loof God in zijn heiligdom. Maar voor we dat doen, willen we eerst de Heere God nog loven. En wel met de woorden van Psalm 146, de versen 1, 3 en 8. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht die voor eeuwig zal regeren. De versen 1, 3 en 8 van Psalm 146. Gemeente des Heren, tweede Lijdenszondag vandaag. Ik heb er wel even over moeten dubben, over de tekst van vanmorgen. Een lofzang, zeg maar gerust een hooggestemd loflied in de lijdenstijd. Is dat niet tegenstrijdig? Botst dat niet van binnen en van buiten? Lijden en lof. Vreugde en verdriet. Toch kan het. Zeker ook wanneer je verder ziet. En ook erop let waar het lijden van de Heere Jezus op uitloopt. Wanneer je niet stopt bij het kruis van Golgotha, maar weet van een graf en van opstanding uit de doden. En dat dat graf open is en leeg. Dat is wel van belang, hoor. Dat je daarop ziet. Zo zijn er helaas ook bosjes mensen die, ja, die stoppen in december. En die gaan niet verder na het kerstfeest. Maar die houden het na kerst weer voor gezien, voor een jaar lang. Dat was dan Bethlehem. En dat was dan het kindje in de kribbe. En dat was gezellig. En dat was lekker. En dat was het dan. Maar dat was het niet. Kribbe en kruis en graf, dat houden we tezamen. En daarom kan het dat lof en lijden hand in hand gaan. En toch zie je het, en dat doet Jezus zelf ook, hè? Kort voordat hij wordt gearresteerd, wanneer hij met zijn discipelen het Pascha heeft gevierd en zeg maar ook tegelijkertijd het heiligavondmaal heeft ingesteld, dan zingen ze nog de lofzang en trekken ze daarna naar de Olijfberg. Heel letterlijk genomen, als het dan staat dat daar de lofzang wordt gezongen, dan gaat het over de psalmen 113 tot en met 118. Maar dat is ook zo'n moment, hè, dat eigenlijk onbegrijpelijk is. Jezus weet wat aanstaande is, zijn arrestatie en zijn dood. Maar dat je dan je lijden en je sterven tegemoet gaat met een lofzang op de lippen. Hoe bestaat het? Ja, het bestaat. Vanuit die bevrijding uit het graf. Vanuit het feit dat Jezus na kruis verder gegaan is. Vanuit de verlossing uit het slavenhuis uit Egypte. Nou, zo gaat Jezus dus zijn ondergang, maar ook onze bevrijding tegemoet. En dat er dan die serie psalmen gezongen wordt, 113 tot 118, dat hoorde daar toen in de liturgie van het oude Israël. Dat kwam elk jaar weer terug. Lofliederen zingen. Maar denk wel dat je mag zeggen, dat snap je alleen als je hart daar ook in meekomt. Hè? Dat je niet alleen een bepaald gevoel daarbij hebt, uiteraard, maar ook van ganser harte, van heler harte. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Nou, zo hebben we vanmorgen Psalm 150 voor ons. We hebben hem helemaal gelezen. Hij hoort niet bij die lofzang die op Pasen gezongen werd. Het is de laatste in de rij van de psalmen uit ons psalmboek. Het laatste lied. Maar ben je dan klaar? Ben je dan uitgezongen? Of of houden we de lofzang gaande? Dat laatste is wel zaak. Dat laatste is ook je taak. Een christelijke gemeente die zingt en een christen die zingt en nooit raken we uitgezongen. Ze denken dat de kerkvader Augustinus het heeft gezegd, maar heel veel meningen die lopen daar ook over uiteen. Maar hij schijnt gezegd te hebben, of iemand anders doet er eigenlijk niet toe. Zingen, dat is wel 2 keer bidden. En hij zal daarmee bedoeld hebben, of wie dan ook, dat zingen een krachtig middel is waarmee je in allerlei omstandigheden van het leven, van vreugde of van verdriet, van vrees en van vragen, je hart mag uiten. Naar boven toe. Naar God toe. Lof zeggen, lof zingen, dank zingen, een klaaglied laten klinken, net zo goed. Maar zingen is wel 2 keer bidden. 2 keer bidden. En stel dat Augustinus dat heeft gezegd, dan was hij niet de enige uit kerkgeschiedenis die het zingen zo hoog waardeerde. Immers de hervormers zoals Luther en Calvijn, die hebben zich eigenlijk op net zo'n manier erover uitgelaten. Alleen als je dat dan zo leest, hè, dan is het net alsof je een spiegel voorgehouden krijgt van hoe staat het er eigenlijk voor met het zingen onder ons? En hoe sta je daar zelf in? Zing ik nog? Ja, natuurlijk. Als ik zin heb, zing ik wel. Maar ben ik ook echt hoog gestemd? Nog even terug naar een paar honderd jaar geleden. Calvijn, die heeft een kerkboek uitgegeven. En daar in het voorwoord, daar schrijft hij uit eigen ervaring te weten welke kracht muziek heeft. Er is in de wereld nauwelijks iets dat op de gedragingen van mensen zo'n invloed heeft, schreef Calvijn. Er gaat van muziek een geweldige werking uit. Misschien dat we dat ieder voor zich ook wel weten te beamen, ook al zijn smaken misschien wel verschillend, wie zal het zeggen? Een geweldige invloed. De een houdt van dit, de ander is verzot op dat. Maar daarom bevreemdt het me niet dat die meneer Calvijn met nadruk stelt dat er wel gezongen moet worden met verstand. Dat je weet wat je zingt. Met verstand. Geestelijke liederen en psalmen en gezangen, die kunnen natuurlijk van ganser harte gezongen worden, met heel je hart. Maar het hart kan alleen maar zingen eigenlijk als je begrijpt wat je zingt. Dat vroeg Filippus ook aan die kamerling. Begrijp je nou wat je leest, joh? Toen hij in die boekrol Jesaja zat te lezen. En hij las maar, en hij las maar, en hij las maar door. Maar hij snapte er geen bal van. En toen heeft Filippus het hem uitgelegd. En die verkondigde hem Jezus. En toen ging hem een licht op met een hoofdletter L. En toen wilde hij gedoopt worden. Niet alleen zingen met je gevoel, met je hart, maar ook met je verstand. Wat zing ik? En wat zeg ik in mijn zingen? En wat bedoel ik? En wie bedoel ik? Het gaat om meer dan de beat, jongens. De beat. Meer dan een goed gevoel. Het gaat om de inhoud. Altijd weer. Als je een lied zingt, als je een lied hoort, moet je die vraag steeds maar weer stellen. Wat heb ik nou gehoord? Wat heb ik nou gezongen? Waar ging het over? Zingen is al 2 keer bidden. Hou het in de gaten. Als de gemeente zingt, dan bidt ze eigenlijk. Dan aanbidt ze. dan brengt ze lof aan het hoogste adres. Nou staat in die laatste psalm die we lazen echt wel uitbundig, hè? Het stroomt er zomaar van over. Psalm 150 is maar 6 versen groot. Maar er staat nota bene wel 13 keer dat woord halleluja in, vertaald of onvertaald. Halleluja. En daarbij ook de oproep om daarin mee te komen. De zinger zingt maar niet zo voor zichzelf uit, loof de Heere. Halleluja. Maar hij wil ook anderen daarin meetrekken en bij betrekken. Want het loven van God is zo van belang. Mag nooit en ten nimmer uitgedoofd worden. Het groot maken van zijn naam dient voort te gaan. Maar ik geef je gewonnen, het is wel afzien hoor. God loven is afzien. Afzien van jezelf. En opzien tot God. Halleluja, dat heeft dat in zich. Loof de Heere. Zie maar af van jezelf en je eigen omstandigheden. Zie op hem. In zo'n 140 versen in de Bijbel, in het Oude Testament, komt dat woord wel voor, halleluja. En daarvan dus 13 keer in Psalm 150. Misschien is ons dat wel eens opgevallen, maar hoe verder je naar achteren komt in dat psalmboek, des te meer gaat het over loven. Over dat halleluja. Soms hoor je mensen wel eens zeggen, ik ben niet zo van halleluja. Dat is jammer. Dat is echt jammer. Want daar gaat het wel heen, ook in het psalmboek. In dat halleluja ligt immers opgesloten. Ik hou niet de eer aan mezelf, als een eerrover. Maar ik ben een eerbiedig iemand. Die God de eer biedt. Die hem looft en prijst. Die hem groot maakt, die positief ophef maakt over de Heere God. Het is belangrijk hoor dat je dat doet. Dat je hem prijst, maar ook op zo'n manier dat je hem aanprijst naar een ieder die het maar horen wil. Dat je maar niet wat voor jezelf uitneuriet, binnensmonds, en een ander heeft er niks mee te maken. Maar dat je hem aanprijst. Ieder mag het horen. Om wat hij deed, als grote schepper van alle dingen. Om wat hij doet, als verlosser, als heiligmaker. Die het waard is om de lof te ontvangen. En daarom hebben we ook Psalm 1 gelezen, hè, de eerste van de 150. Die is totaal anders van karakter. Dat hebben we wel gehoord en meegelezen. Daar is de lof nog ver te zoeken, om zo te zeggen. Dan begint het nog bij jou en bij mij. Welzalig de mens die niet. En dan komt er een rijtje opgesomd. Terwijl aan het eind, in Psalm 150, wordt alles wat adem heeft opgeroepen om de Heere God te loven. Nou, dan is er wel wat met je gebeurd, denk ik. Als je die twee psalmen naast elkaar legt en de weg naar het loven wordt geboren en er komt steeds meer uit je mond omdat je God zoekt en vindt. In het begin, Psalm 1. Dan wordt er nog behoorlijk ingezoomd op die persoon en wie je ook bent en wat je dan allemaal doet of niet doet. Maar aan het eind wordt er niet langer ingezoomd op die ene mens, maar wordt er uitgezoomd op God en hem de lof toegebracht. Nou, dan is er toch wat met je gebeurd als je die weg mee kunt maken en niet ergens halverwege blijft steken of afhaakt. Werd je eerst aangesproken Welzalig de mens die dit niet en dat wel doet, wie zijn vreugde vindt in het woord van zijn God, in de wet van God, dag en nacht, die niet langer wordt afgeleid, maar wordt getrokken tot de eer van God. Ik hef tot hem die in de hemel zit mijn ogen op en ik bid en ik zing. Maar moeten we wel zo hoog blikken? Moeten we wel zo hoog kijken? Heel veel mensen die zien de laatste psalm echt geplaatst alleen in de eredienst. Hè? Waar priesters hun bazuinen laten schallen en waar levieten de harp en de citer beroeren om God te prijzen. En zeg nou zelf, God mag groot gemaakt worden vanwege zijn machtige daden, zijn schepping en zijn onderhoud, zijn verlossing. En hoe hij trouw is en trouw blijft en hoe hij zijn woord gestand doet. Niet zozeer worden er in deze psalm 150 bepaalde punten uit Israëls geschiedenis aangehaald, waarom er dan lof gezongen moet worden. Niet een specifieke overwinning die herdacht wordt van zoveel jaar geleden. Niet een bijzondere zegening of zo. Maar eerder heel breed, heel algemeen. Alles wat adem heeft. Ja, en wie kan zich daar dan niet in vinden? Zowel in voor- als in tegenspoed, dat God lovenswaard blijft. Nou weet ik één ding, en dat is dat je dat loven niet onderuitgezakt op je stoel of op je kerkbank kunt volbrengen. En dat loven, dat kun je ook niet doen als je staat en ondertussen je jas aantrekt, omdat je straks weer naar buiten gaat. Dat loven, dat gebeurt gericht. Dat gebeurt vol aandacht. Daar ben je zelf helemaal op betrokken. Met alle vezels van je bestaan. Dat loven en prijzen. Dat afzien is. Een opgaaf is. En dan kun je zeggen van ja, maar we hebben onszelf daarin niet mee. Nou, laat dat geen excuus zijn. Om dan maar je mond te houden. Het is misschien wel eens goed als je juist in het zingen jezelf tegenkomt. Om des te meer de toevlucht te nemen tot God. En dat je niet je leven laat bepalen door je stemmingen of door je stremmingen. Maar door wie God voor je is. In Jezus Christus. Hem bedoelend. Dan ben je goed bezig. Nou moeten we elkaar ook nog wijzen op een verschil hoe Psalm 150 in onze Bijbels staat en hoe we hem zingen als laatste psalm van ons psalmboek. Laat zich het orgel overal bij het juichend vreugdgeschal tot de glorie van de Heere paren. In de Oude Statenvertaling komen we het orgel ook nog tegen. In de Herziene Statenvertaling niet meer. Eigenlijk klopt dat ook wel, omdat er in de tijd van de Bijbel geen orgels bestonden. En die konden dus eigenlijk ook niet genoemd of vertaald worden. Letterlijk staat er dan ook het woord voor fluit. En in zekere zin is een orgel een verzameling van allerlei soorten fluiten. En we zijn gelukkig in onze erediensten gezegend met organisten. En wat dat betreft is er vandaag wat extra reden tot jubel. En wel vanwege het feit dat onze organist Adriaan van der Linden vandaag de dag 40 jaar verbonden is aan onze gemeente. jong geleerd en voortgegaan onder Gods zegen. En gedurende al die jaren heeft er zich ook in onze gemeente een hele ontwikkeling plaatsgevonden. En die je ook in het ambt als organiste maar mee moet maken. Toch een zegen om keer op keer de gemeente te mogen beleiden, te mogen leiden in het beleiden en in het lof zingen. Om zodoende de lofzang gaande te houden. Als de lofzang verstomt in een gechristelijke gemeente, als de lof op Gods naam naar de achtergrond verdwijnt, wat is er dan gaande? Wat gebeurt er dan? Waar zijn we dan mee bezig? Dan gaat het niet goed. Kijk ik dan te veel op mezelf? Kijk ik dan te veel naar een ander? Ben ik er niet echt op betrokken? Zingen. Lof zingen. Hem de eer toebrengen. Telkens wanneer wij samenkomen, maar ook thuis. En in allerlei verbanden. De Engelse opwekkingsprediker Spurgeon, die heeft daar eens een keer in een preek heel sterk de nadruk op gelegd. Toen hij zei, telkens als wij samenkomen, dan behoort ons eerste en belangrijkste werk te zijn de Heere God de lof te offeren. En offeren, dat moet je goed beseffen, offeren is iets wat je geeft vanuit jezelf. Maar het is geen fooi, hè, offeren. Offeren doet pijn. Offeren, dat kost je wat. Dat kost je in dit geval je adem. Alles wat adem heeft. En alles wat in de weg zou kunnen staan, moet je uit de weg ruimen. Om de lof de volle voorrang te geven. Ik kom niet in de kerk om mezelf in het middelpunt te zetten. Dat is nooit de bedoeling, van wie ook maar. Maar we houden de lof gaande. Gode ter eer, omdat Hij dat waard is. Alom en altijd. In de lijdenstijd, maar daarbuiten ook. Met kerst, maar ook als lijden in last is. In de wetenschap, God is het waard. De lof toegezongen te krijgen. Zelfs in de nacht zing ik, omdat ik hem verwacht. Zullen we doorgaan? Amen. We zingen de laatste psalm uit ons psalmboek. Psalm 150, looft God, looft zijn naam alom. Looft God met bazuingeklank. Looft God naar zijn hoog bevel. Psalm 150. Thank you. geef ik nu graag het woord aan onze ouderlingkerkrentmeester Philip Leeman.
Dank u wel, dominee. Voordat ik mij tot u richt, gemeente, heb ik even een mededeling voor de organist van dienst. Adriaan, zou jij het luchtcirculatiesysteem in de fluiten tot stilstand willen brengen? En wellicht samen met jouw vrouw even naar beneden willen komen. U begrijpt waarschijnlijk waarom ik hier sta. De dominee heeft er al iets van gezegd. 40 jaar geleden, 1 maart 1980, is Adriaan formeel verbonden aan onze gemeente. Dat betekent dat hij dus al 40 jaar organist is en ja, dat wilden wij niet zomaar voorbij laten gaan. Dus ik zet de bril ervoor op, Adriaan. Je moet het even ondergaan. Ik denk te weten dat je niet graag op deze manier in het middelpunt van de belangstelling staat, maar nogmaals, we vonden dat we dit niet zomaar voorbij mochten laten gaan. Volgens mij verschillen wij niet zo heel veel van leeftijd. 40 jaar geleden bevond ik mij zo'n beetje halverwege mijn loopbaan op de basisschool. En dit betekent dat jij dus destijds ook een tiener bent geweest. En op die jonge leeftijd solliciteerde jij naar de functie van organist. Gerrit de Vogel zat destijds in de sollicitatiecommissie. Blijkbaar zat je toen ook al in de kerkenraad, Gerrit. Anyway, samen met je vader Adriaan, heb ik begrepen, ging jij naar het huis van Gerrit en Lida voor het sollicitatiegesprek. En je speelde bij hen onder andere op het orgel. En dit is blijkbaar dusdanig indrukwekkend geweest dat je vrij snel daarna aangenomen bent als organist. Dat dit indrukwekkend was, hoeft dan ons overigens weer niet zo te verbazen, aangezien je later cum laude nota bene bent afgestudeerd aan het conservatorium. Organist zijn in de gemeente lijkt mij, overigens even als dominee zijn, niet altijd eenvoudig. Je speelt te snel, je speelt te langzaam, je speelt te modern, je speelt te oudbollig. Je speelt de delen van de tweede regel van Psalm 138 met een rust, of je speelt deze zonder rust. En dan heb je nog het hele gebeuren rondom de diatonische reeks. Psalm 150 net, de G en de Gies, hoef ik jou niet te vertellen. Commentaren genoeg. Daarnaast is voor velen het moment dat het orgel in een dienst bespeeld wordt vaak het teken om als gemeente eens even lekker met elkaar in gesprek te gaan. Waarschijnlijk over heel belangrijke zaken. Hier kom ik zo nog wel even op terug. Wat ik van jou weet, Adriaan, is dat je altijd nadenkt over wat je speelt. Je muziek voor of na en ook tijdens de dienst grijpt vaak terug op een thema dat van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan de eeuwigheidszondag of een doopdienst. En zelfs het weer kun je wel eens terug laten komen in je orgelspel. Laatst met de storm, heb ik begrepen. En daarnaast maakt het bij jou ook niet uit of het literatuur is of improvisatie. Eigenlijk klinkt het altijd goed. Adriaan, we zijn blij met jou als organist. We zijn blij en dankbaar dat jij deze van God ontvangen talenten in wilt zetten ten dienste van onze gemeente. En als kleine blijk van waardering hiervoor mag ik je een jubileumspeld van de PKN overhandigen. Die zouden we op kunnen spelden, gaan we niet doen, want dat wordt een hoop geprutst. Maar ik overhandig hem je wel. Gemeente, na afloop van de dienst wordt u uiteraard in de gelegenheid gesteld Adriaan en zijn vrouw Elze persoonlijk de hand te drukken. We hebben even getwijfeld of dat in deze tijden van virussen kan, maar we hebben gemeend dat toch te moeten doen. Dit kan in het baken. Er zal u daar ook koffie met een feestelijk muzieknootje aangeboden worden. Helaas, Adriaan, waren hier beide collega-organisten vanochtend verhinderd, dus we hebben wat moeten improviseren. Want gezien de logistiek neem jij vanochtend niet meer plaats achter de speeltafel. Ik wil je vragen zo samen met Elze plaats te nemen. De derde bank zijn 2 plaatsen vrij. En ik zal proberen de muzikale leemte die daardoor ontstaat op te vullen met wat pianospel. Tijdens de collecte speel ik de wellicht bekende Moonlight Sonate van Beethoven. Dit stuk duurt overigens ruim 5 minuten, dus broeders collectanten doet u het vanochtend vooral wat rustig aan. En na afloop van de dienst zal er geen uitleidend orgelspel zijn. Dat stelt u in de gelegenheid om lekker een babbeltje te maken met degene die naast u zit. Maar als eerste zou ik u nu, gemeente, willen vragen, als het mogelijk is, op te staan van uw zitplaats en Adriaan en zijn vrouw de zegenbede uit de derde vers van Psalm 134 toe te zingen.
Dan gaan we samen danken en bidden. Heren in de hemel, trouwe God en Vader in onze Heere Jezus Christus, u die het waard bent om alle lof en eer toegezongen te krijgen in onze woorden, in onze liederen, ook in ons musiceren. We danken u, o God, dat we zoveel middelen hebben om u de lof toe te brengen. En dan nog komen we vaak tijd tekort. We willen u danken dat u gedurende 40 jaar Adriaan van der Linden hebt gespaard en bewaard en onze gemeente hebt toevertrouwd om leiding te geven aan de gemeentezang. En geef, o God, dat dat tot in lengte van jaren nog mag doorgaan. U hebt hem begaafd en begiftigd met de kunde om te musiceren op orgel en piano en ook in het dirigeren. En geef, Heere God, dat zo de lof op uw naam niet verstilt en verstomt, maar voortgaat. En we danken u dat u mensen gaven geeft om die in uw dienst te besteden. U de lof daarvoor, de dank en de aanbidding. Wees ook met zijn vrouw en met de kinderen. Zorg voor hen, zegen hen en stel ook hen tot een zegen. Heere God, we bidden u, wil ons allen een God zijn die kracht en sterkte geeft, ook als wij zwak zijn. We bidden u voor de familie van Heun, die in de afgelopen weken rondom het graf stond van een moeder en oma. We bidden u voor de familie Stam van de Berg, die in de komende week rondom het graf zal staan. Bij droefheid wilt u dan die God zijn die ook tranen droogt. En als wij geconfronteerd worden met de eindigheid van ons bestaan, dat we door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen, mogen weten dat het graf een doorgang is. En geen punt, geen einde. Heere God wil zo troosten en nabij zijn. Ieder die in verdriet de toevlucht tot u neemt, en wilt u zich als een God voordoen die zich ontfermt, die zo ver zich neerbuigt over mensen dat we het merken, dat u erbij bent en hiervoor niet op de vlucht slaat. Heere God, we bidden u voor onze zieken. Voor zover we weten niet in het ziekenhuis op dit moment, maar ongetwijfeld thuis en mensen die op behandelingen of uitslagen wachten. We bidden u voor al die mensen die behept zijn met dat coronavirus. Geef, Heere God, dat bij alle moeite die het geeft, het toch ook tot nadenken brengt. Dat we broze mensen zijn, in feite maar tijdelijk. Een druppel aan een emmer, een stofje op een weegschaal. Wie zijn wij eigenlijk? Wat stellen we voor? Niets als het erop aankomt. Maar daarom te meer, u, grote, levende, machtige God, die alle lof toebehoort te komen van nu aan tot in eeuwigheid. Hoor ons uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van de gereformeerde zendingsbond, de voorjaarszendingscollecte. De tweede rondgang is voor het werk van de broederskerk rentmeesters. En de derde rondgang voor het onderhoud van de gebouwen. De bussen bij de uitgang zijn bestemd voor de inwendige zendingsbond. We zingen ook na de collecte uit Weerklank lied 475. Wie is een God aan u gelijk, vol liefde, vol genade. Lied 475. Graag tot ziens in het baken, zo. Ga dan straks heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.